Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is, en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Onze psalm ter inleiding op deze dienst is het eerste vers van psalm 54. Psalm 54 vers 1. O God, verlos mij uit de nood en red door uw naam mijn leven. Mijn rechtzaak zij aan u verbleven. Och, of uw arm mij bijstand bood. Het is het eerste vers van psalm 54. Gemeenschap met de kerk der eeuwen doen wij belijdenis van het algemeen ontwijfelbaar christelijk geloof met de apostolische geloofsbelijdenis. Wij zingen daarna het derde vers van dezezelfde psalm, psalm 54 vers 3. Ik zal u met een blij gemoed vrijwillig offeren, Heere der Heren. Ik zal uw naam met lofzang eren. Dat eist uw naam, want hij is goed. Psalm 54 vers 3, na de belijdenis van het christelijk geloof.
En een ieder spreken in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere. die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlezes en een eeuwig leven. Amen.
Het is gemeente ook in het boek der psalmen dat we een gedeelte van het woord van de Heere lezen, namelijk de 34ste psalm. De schriftlezing wordt gevormd door psalm 34.
Een psalm van David, als hij zijn gelaat veranderd had voor het aangezicht van Abimelech, die hem wegjoeg tot hij doorging. Ik zal de Heere loven te allen tijden. Zijn lof zal geduriglijk in mijn mond zijn. Mijn ziel zal zich roemen in de Heere. De zachtmoedigen zullen het horen en verblijd zijn. Maak de Heere met mij groot en laat ons zijn naam tezamen verhogen. Ik heb de Heere gezocht en hij heeft mij geantwoord en mij uit al mijn vrezen gered. Ze hebben op hem gezien. Ja, hem als een waterstroom aangelopen, en hun aangezichten zijn niet schaamrood geworden. Deze ellendige riep, en de Heere hoorde, en hij verloste hem uit al zijn benauwdheden. De engel des Heeren legert zich rondom degenen die hem vrezen en rukt hen uit. Smaakt en ziet dat de Heere goed is. Wel gelukzalig is de man die op hem vertrouwt. Vreest de Heere, gij zijn heiligen, want die hem vrezen, hebben geen gebrek. De jonge leeuwen lijden armoede en hongeren, maar die de Heere zoeken, hebben geen gebrek van enig goed. Komt, gij kinderen, hoort naar mij, ik zal u des Heeren vrezen leren. Wie is de man die lust heeft ten leven, die dagen lief heeft om het goede te zien? Bewaar uw tong van het kwade en uw lippen van bedrog te spreken. Wijk af van het kwade en doe het goede. Zoek de vrede en jaag hem na. De ogen des Heren zijn op de rechtvaardigen en zijn oren tot hun geroep. Het aangezicht des Heren is tegen degenen die kwaad doen, om hun gedachtenis van de aarde uit te roeien. Zij roepen en de Heere hoort en hij redt hen uit al hun benauwdheden. De Heere is nabij de gebrokenen van hart en hij behoudt de verslagenen van geest. Vele zijn de tegenspoeden des rechtvaardigen, maar uit die alle redt hem de Heere. Hij bewaart al zijn beenderen, niet één van die wordt gebroken. De boosheid zal de goddeloze doden, en die de rechtvaardigen haten, zullen schuldig verklaard worden. De Heere verlost de ziel zijner knechten, en allen die op hem betrouwen, zullen niet schuldig verklaard worden. Tot zover de schriftlezing.
Wij zoeken gemeente Gods heilige aangezicht en wij bidden hem om zijn onmisbare zegen. Laat ons bidden. Allen die op u betrouwen, Heere, zo is het ons uit uw heilig woord al voorgehouden. Allen die op u betrouwden, die betrouwen, die zullen niet schuldig verklaard worden. Daar zou gewis wel reden voor zijn. Om ons wel schuldig te verklaren. En die schuldigverklaring, Heere, die ligt er ook al. Die hebben we al meegekregen. Met onze geboorte. En die wordt ons telkens voorgehouden vanuit uw woord. En in de prediking van het woord. De schuldigverklaring. Want we zijn het. En het is nog een voorrecht, Heere, dat we ook hoorbaar zo verklaard worden. En dat de waarheid en de werkelijkheid van ons leven, zoals we in onszelf zijn, ons wordt voorgehouden. Maar nu geeft u de uitweg. Nu wijst u de weg aan, Heere, waarin ontkoming aan die schuld is. Allen die op u betrouwen. Wat lijkt dat een gemakkelijke weg. We behoeven er niets voor te verdienen en we behoeven niets in te leveren als verdienste. Betaling wordt van ons niet gevergd als we dit lezen. We behoeven alleen maar op u te betrouwen, Heere. Zo stelt u het voor en zo is het ook de waarheid, want het is uw woord. En uw woord spreekt de waarheid en uw woord is de waarheid. Wij behoeven u alleen ons betrouwen op u te stellen. Maar als we vanmiddag tot u komen, Heere, in deze dienst van nabetrachting op het heilige avondmaal dat vanmorgen bediend is, dan brengen we deze belijdenis mee. En laat dat een ware belijdenis zijn. En laat dat de belijdenis zijn waarvan we de werkelijkheid ook kennen. Namelijk, Heere, dat dat nu uw werk moet zijn. Om op u te betrouwen. Om al ons vertrouwen op u, de Heere, en op uw woord en op uw geliefde Zoon te stellen. Want wij betrouwen liever op andere dingen. Op het zichtbare en op het hoorbare en op dat wat indruk maakt. Maar nu wijst u op uzelf. Wie op mij betrouwt, die zal niet beschaamd worden. En in die weg zal ik zelfs de schuld wegnemen. O, wat een heerlijk evangeliewoord, Heere. Maar laat bij ons het gebed er zijn. Ach, Heere. Wat u van ons vraagt, namelijk het waarachtige betrouwen, geef het zelf. Laat het als een genadegave in ons leven gevonden worden. Opdat we niet schuldig verklaard worden, Heere. Opdat de schuld zal worden weggedaan. Opdat we voor u rechtvaardig zullen zijn. Heere, wij vragen u dat in de naam van uw geliefde Zoon, van de Heere Jezus. Van wie de tekenen van morgen werden gezien. Het brood is gebroken. En de wijn is geschonken. En het is uitgereikt. En het is bedoeld voor verslagen harten. En u reikt het uit aan hongerigen en dorstenden. En zo, Heere, zo bent u mild en overvloedig. Voor allen Ja, dan is het ook zo, die op u betrouwen. Die geen enkel betrouwen meer over hebben dan het betrouwen op u, Heere. En die geen andere naam meer kennen dan de naam van uw Zoon. En die geen andere weg meer weten dan de weg tot u. Dat is ons vanmorgen voorgehouden. Namelijk dat de verzoening is in zijn dood. En dat de behoudenis is in zijn leven, Heere. En u hebt het ons ook doen zien. Maar het komt bij u vandaan. O, wat een wonder. Heere, dat snijdt allereerst al onze wegen af, zeker. Maar nu komt het bij u vandaan. Nu schenkt u het. Nu deelt u het ook uit, Heere. We zien vanmiddag terug op wat was. Op het teken dat u gegeven hebt in het midden der gemeente. Twee tafels waren er, waaraan zondaren zaten, waaraan vijanden zaten, waaraan mensen zaten, Heere, die het niet verdienen. Dat u het gezegd hebt, neemt, eet, gedenkt en gelooft, dringt allen daaruit en doe het tot mijn gedachtenis. Laat het waar zijn, Heere. Laat het waar zijn dat het ontvangen is als zondaren. Laat het waar zijn, Heere, dat de vrucht daarvan is een dieper verootmoediging en een groter kennis en mishagen van onszelf. En in die weg een vaster betrouwen op u, opdat de vergeving van onze schuld en de kwijtschelding van alles wat we misdeden ook werkelijk in ons leven zijn zal. En dat datgene wat we vanmorgen ontvangen hebben aan de tafel, Heere, tot bevestiging en tot versterking is. Niet van onze gedachten over onszelf, maar van uw werk in ons leven. We komen nu vanmiddag tot u, want we hebben ook vanmiddag, o Heere, uw zegen nodig. Wij allen, degenen die aan de tafel zaten en degenen die bleven zitten. En het waren er zoveel, Heere. En het is een aangrijpende zaak. Dat de nodiging ging, maar dat er zoveel meenden te moeten zeggen nee. Voor hem is in mijn leven geen plaats. En misschien dachten we het wel, nog geen plaats. En misschien hebben we wel allerlei toch goede gedachten over onszelf. Maar Heere, als niet rechtens door u zelf ons geschonken, hier in dit kerkgebouw, een plaats aan de tafel ons geschonken is door uzelf. Als zo de werkelijkheid van ons leven is, dan zal er van ons, voor ons ook geen plaats zijn in de hemel. Want dan hebben we het bloed van de Heere Jezus Christus, o Heere, geminacht. En dan hadden we het niet nodig. O, dat is een scherp oordeel. Maar het is of het een of het ander. En u kent de harten, Heere. Dat betreft ons niet. Wij behoeven dat oordeel niet te vellen. Niet van degene die aankwamen en niet van degene die wegbleven. Maar u weet het. Maar zoals er vanmorgen een zichtbare scheiding was, zo zal er eens een zichtbare scheiding zijn. O Heere, geef dat we met deze dingen tot u ons hart mogen wenden. Opdat in de nood van ons bestaan, o Heere, daar nog verlossing en uitredding zijn zal. Opdat we u mogen kennen, o drie enige God. U de goddelijke Vader in de hemel, de Vader van de Heere Jezus Christus, de Heilige en de Almachtige God. En u, o Heere Jezus Christus, tot zaligheid door het werk van de Heilige Geest. En u wordt vanmiddag datzelfde woord opnieuw aan ons hart gelegd. En dan gaat het in een dienst als deze vanmiddag om de vrucht. Ja, daar gaat het om. Of het vrucht ontvangen heeft. Want we zullen aan de vruchten beoordeeld worden, Heere, voor uw heilige rechterstoel. Laat het de vrucht zijn die u zelf ons geeft. Die vrucht die in u gevonden wordt en uit u ontvangen wordt, waar we niet wat mee worden, maar waardoor we meer en meer bedelaars in uw genade troon blijven. U leidt uw kerk, o Heere, wonderbaar. U gaat met Heer, met haar heel wonderlijke wegen. Dat zijn niet onze wegen, maar dat zijn uw wegen. O Heere, verheerlijk uw werk in het midden der gemeente. We bidden u voor onze jongens en meisjes die geen kerkelijk recht hadden om aan het avondmaal te komen en die het gezien hebben en die hun hals misschien wel gerekt hebben om te zien wat er gebeurde. Het brood dat gebroken werd en de wijn die geschonken werd. Wilt u in hun jonge harten, Heere, een verlangen werken om ook deze dingen te mogen kennen. Om een nieuw hart ontvangen te hebben van u, Heere. Opdat zij u zouden toebehoren. Wilt u zo door de hele gemeente heen, o Heere, werken en wonen. Bij ons die hier in de kerk zijn en bij degenen die met ons meeluisteren via de kerktelefoon. Schenk ons uw onmisbare zegen. Wij bidden u voor de voortgang van uw werk en van uw woord. Op veel plaatsen wordt ook vandaag het woord van u verkondigd. Laat het, o Heere, laat het gezegend mogen worden. En laat, door de gang van uw woord, door deze wereld heen, laat het mogen zijn zoals het in het boek der handelingen opgetekend staat, meermalen. En het woord wies, het woord nam toe. Het nam toe in kracht en in beslag op de harten. Wilt u ervoor zorgen opdat uw koninkrijk komen zal? We bidden u voor uw werk dat u deed in de harten. Er kan zoveel tegenop komen. En de boze wil het verderven en hij wil het uitrusten. Uitrukken. Nee, hij zal het niet kunnen. Maar de vrees kan er zijn. O Heere, geef in de oefening van het geloof. In het leven van uw kinderen op u te mogen zien. Om vast te mogen staan. Ook in de strijd tegen de boze. Zie zo op ons neer. U weet van zorgen en noden. We brengen ze nogmaals bij u. Gedenk ons, o Heere. Wees met mensen in nood. Ver weg en dichtbij. In de derde wereldlanden. In de landen die onlangs geteisterd zijn door allerlei verschrikkelijke rampen. Maar ook in onze eigen stad. Diegenen die zonder dak en zonder huis zijn. Mensen die niemand hebben. O Heere, wilt u zich nog ontfermen. En laten de werken van barmhartigheid die ook in uw naam gebeuren. Laten ze ook profijt mogen hebben. In de barmhartigheid die geschonken wordt. En in de kracht van uw genade. Die u ook in die weg schenken wilt. Heere, zo zien we op tot u. Wilt u in deze dienst ons nabij zijn. Ons een zegen geven. En uw zegen, Heer, is nooit verdiend. Maar doe het ter wille van uw naam. En vanwege de vastheid van uw verbond. We vragen het. Om Jezus wil. Amen. Wij gaan nu zingen in Psalm 57. Het eerste en het tweede vers. Psalm 57 vers 1 en daarna ook vers 2. Gena, o God, gena. Hoor mijn gebeen, want mijn ziel betrouwt op u alleen. Mijn toevlucht is de schaduw uwer vleugelen. Het eerste en daarna ook het tweede vers van Psalm 57. De eerste collecte is nu voor de eredienst. De tweede voor de kerkelijke kassen. En straks is de collecte voor de kerk en de derde collecte is dus na de prediking. Wij luisteren, gemeente, vanmiddag opnieuw naar een woord uit het vijfde hoofdstuk van de Romeinenbrief. Romeinen 5. Vanmiddag de versen 3 tot en met 5. Romeinen 5, de versen 3, 4 en 5. Het derde tot en met het vijfde vers uit Romeinen 5. Wij lezen daar: en niet alleen dit, maar wij roemen ook in de verdrukkingen, wetende dat de verdrukking lijdzaamheid werkt. En de lijdzaamheid bevinding, en de bevinding hoop. En de hoop beschaamt niet, omdat de liefde Gods in onze harten uitgestort is, door de Heilige Geest die ons is gegeven. Tot zover. Geliefde gemeente, vanmorgen is u Gods genade gepredikt. De genade van de Heilige God, die om Christus wil omziet naar zondaren, die in zijn lieve Zoon laag neerdaalt. Heeft hij het vanmorgen ook niet gedaan? Toen het u met woorden gepredikt is, en het u ook zichtbaar is voorgesteld, dat er in de dood van Christus verzoening is. Verzoening van uw verloren leven, van uw vijandig bestaan, voor de Heilige God. Het is ons vanmorgen aan het hart gelegd, gemeente. In de dood van de Heere Jezus Christus, in zijn bittere en smadelijke en smartelijke dood, is verzoening voor vijanden, omdat God op grond van zijn offer voldaan is. Geheel voldaan is. En daarom, wie in zijn Zoon tot hem gaat, die vindt verzoening voor al zijn zonden. En niet alleen dit, maar er is ons ook gepredikt dat nog veel meer. Wie nou in deze weldaad uit genade putten mag, nog veel meer uit zijn leven behouden is. Voor wie? Dat is dan zeker voor anderen. Nee, dat is evenzeer voor diezelfde vijanden. Dat is ook voor die goddelozen en voor die krachtelozen en voor die zondaren. Nog veel meer uit zijn leven behouden is. Want hij heeft het gezegd: ik leef en gij zult leven. En nu zou ik u kunnen vragen, u de zovelen, waarom was u er niet? Waarom bleef u zitten? En ik weet het antwoord wel. Maar gemeente, we mogen het niet gewoon vinden en het is ook niet gewoon. Want hier wordt de rust geschonken. Hier wordt de vrede geschonken. Hier wordt verzoening uitgestald. Hier wordt behoudenis gegeven aan verlorenen. Is het soms omdat u geen verlorene bent? U bent het wel, maar u bent het niet. Begrijpt u? O, begreep u het? Begreep u het? En u kennen we elkaar goed genoeg. En ik bedoel ik niet dat dan maar iedereen zomaar aan het heiligavondmaal moet komen. Gemeente, daar gaat wat aan vooraf. En daar gaat het om. En dan wil de Heere de weg naar de heilige dis ontsluiten. Maar hier gaat het om. En u die aan zat, mocht u daarin delen. En zat u zo aan, als zo een, die het niet verdiende, die het nou geheel van Gods genade moest hebben? Was het u een wonder? Weet u, geliefden, de Heere werkt altijd op het wonder aan. En daar zijn wij niet zo voor. Daar moeten we voor ingewonnen worden, voor een wonder. Want dan is God de enige en dan is God de grote. En dan is Hij degene die het doet. En dan val ik erbij weg en daar ben ik niet zo voor. Maar de Heere doet het toch. En zalig, zalig in wiens, zalig in wier leven Hij het doet. En de Heere mogen het gegeven hebben, dat u zo aanzat en met verwondering mocht zien op de tekens van zijn lijden en sterven. En het in het aanvatten van de gave, de zaak zelf, u door het waarachtig geloof ook mocht toe-eigenen, zodat het ook in uw besef ook waar was, wat buiten u waar is, dat de dood van Christus tot verzoening voor al onze zonden is, en zijn leven tot ons eeuwig behoud. En nu is het de vraag, wat is de vrucht? Gemeente, het gaat altijd om de vrucht. Oh, het is kostelijk als je aan de tafel zit of als je in je bank zit en je wordt aangesproken en je gaat het woord herkennen. En je mag weten, oh, daarin spreekt de Heere tot mij en hij geeft mij zijn troost en genade. Maar het gaat om de vrucht. En wat is de vrucht? En we zullen het vanmiddag horen, gemeente. Uit dit nu inmiddels wel enigszins bekende hoofdstuk Romeinen 5. Wat de vrucht is en wat de vrucht door Gods genade zijn mag. En weet u, als het gaat over de vrucht en ik predik die vrucht, dan is het tegelijkertijd een kenmerk, een toetssteen, een maatstaf, opdat u uw eigen leven ernaast zou leggen. U die vanmorgen aan de tafel zat, allereerst, maar wij allen. God geven dat het woord dat vanmiddag ons geschonken wordt, dat het ook waarlijk een woord Gods voor ons zal zijn, opdat we het herkennen, opdat alle bedrukten en aangevochtenen, opdat ze kracht en genade zouden ontvangen om verder te kunnen. En ieder die zichzelf verheft, zou worden terneergeworpen. We luisteren vanmiddag naar deze woorden uit Romeinen 5, de versen 3, 4 en 5, die iets van een opsomming hebben. En misschien ziet u wat vreemd tegen deze woorden aan. Wat betekent het eigenlijk in dit hoofdstuk? Er wordt van verdrukking gesproken. En er wordt van lijdzaamheid gesproken. En van bevinding. En van hoop. En van de liefde Gods. Dat zijn dan ook de vijf punten, gemeente. We volgen gewoon de orde van onze tekst. Deze vijf dingen. Verdrukking. Lijdzaamheid. Bevinding. Hoop. En liefde Gods. Het is niet voor de eerste keer dat we vanmiddag naar Romeinen 5 lezen, luisteren en daaruit gelezen hebben. Enkele weken geleden, gemeente, was het in een ander verband dat we geluisterd hebben naar de eerste verzen. U weet het misschien nog wel. Dat was de laatste preek van de serie Catechismus spreken over zondag 23, over de rechtvaardiging van het geloof. Toen het ging om over de vruchten van de rechtvaardiging. Wel nu. Toen hebben we geluisterd naar de eerste twee versen. Wij dan, zegt de apostel, gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus, door welke we ook de toeleiding hebben door het geloof tot deze genade, in welke we staan en roemen in de hoop der heerlijkheid. De apostel legt een persoonlijk getuigenis af. Jawel, want hij sluit zichzelf erbij in. En hij weet ook, en hij mag het op goede gronden kennelijk weten, dat daar ook in de gemeente van Rome waren die dezezelfde dingen mochten kennen. Wij dan, gerechtvaardigd zijnde door het geloof. Nee, dat is geen belijdenis waardoor je groot wordt. Maar het is een ootmoedige belijdenis. Wij dan, voorwerp van Gods ontferming en als zondaren, als goddelozen, want dat gaat de apostel verklaren. En dat heeft hij overigens ook al gezegd in het derde hoofdstuk. Als zondaren, als goddelozen, gerechtvaardigd. Door de Heere rechtvaardig verklaard. Door het geloof dat als een lege hand het aan mocht vatten en het ontvangen mocht. Wij dan, gerechtvaardigd zijnde uit het geloof. Maar het is dat geloof en het is die rechtvaardiging die ook vruchten heeft. En hij noemt het in de eerste twee versen. Vrede bij God. De verstoring die er was en de opstand die er was. Het is door de Heere zelf weggenomen en er is nu vrede. Vrede in de verhouding tussen de heilige God en een onheilig mens. Vrede bij God. En dan nog wat. Toeleiding tot hem in het gebed. Toeleiding, toegang, toevlucht. O, dat weet de apostel. Nu de verzoening een plaats ontvangen heeft tussen hem en de heilige God, nu heeft hij een toegang tot die Here. Nu mag hij met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, om ook voor het vervolg genade te ontvangen en bijstand. En dan nog iets. Dan gaat de apostel roemen. Dan gaat hij lof spreken. Dan gaat hij roemen in de hoop der heerlijkheid. Dan weet hij. Dat er een erfenis voor hem is weggelegd. En dat de heerlijkheid van de heilige God ooit geopenbaard zal worden. En daar heeft hij hoop op. Nee, dat is niet zomaar een hoopje. Maar het is een gegronde hoop. De hoop die de Heere zelf in zijn leven verankerd heeft. De hoop der heerlijkheid. Hij roemt. En dan, gemeente, dan komen we bij onze tekst. En niet alleen dit. Niet alleen de roem in de hoop der heerlijkheid. Niet alleen de lofzegging vanwege dat wat de Heer in het vooruitzicht gesteld heeft en wat hij zeker geven zal. Er is nog iets. Er is nog een roem. Er is nog een parel op de kroon der zaligheid. Niet alleen de blijdschap aangaande de heerlijkheid die aanstaande is, maar nu ook de roem. U zegt vanwege wat? Is er dan nog meer dan de heerlijkheid? En niet alleen dit, maar wij roemen ook in de verdrukking. Wij roemen in de verdrukking. O zeker bedoelt de Paulus, wij roemen ondanks de verdrukking. En dat bedoelt hij niet, gemeente. Hij zegt wij roemen in de verdrukking. Wij roemen vanwege de verdrukking. Dat zegt Paulus. En zo begint hij deze trits, deze opsomming van vijf elementen, deze vijfvoudige vrucht. Verdrukking, lijdzaamheid, bevinding, hoop en liefde. En het geeft hem stof tot roem. William Perkins, hij leefde al heel lang geleden, ongeveer in het jaar 1600... Hij wordt wel genoemd de vader van het puritanisme. William Perkins heeft deze vijf elementen die hier op een rij staan vergeleken met de kralen van een ketting. Of eigenlijk nog anders. Met de schakels van een ketting. Want de kralen die zitten los. Maar nu vormen deze vijf elementen vijf schakels in een ketting. En elke schakel hecht zich in de andere. En zo vormen deze vijf een ketting, een keten. Vijf schakels in de ketting, waarbij er niet één mag ontbreken. Nou, bedenkt u dat als we luisteren naar dit vijftal. Naar de vruchten van de rechtvaardiging van het geloof. En de oorzaak van de roem in het leven van de apostel. En in het leven van Gods kerk. De verdrukking. Is dat dan een vrucht van de weldaad van de rechtvaardiging? Als u daar deel aan hebt door genade, als deze dingen u niet onbekend zijn, wanneer u wellicht ooit zong en nog wel eens zingt, te eenvoudigen zal God steeds schade slaan. Ik was uitgeteerd, maar hij zag op mij neder. Dan zingen we toch verder, keer mijn ziel tot uw ruste weder. Gij zijt verlost. God heeft u wel gedaan. De Heere heeft mijn ziel liefelijk omhelst. Hij heeft mij opgezocht. Hij heeft mij grote weldaden gegeven. Nou, dan is het toch nu, na de strijd van dat alles, dan is het toch nu de tijd van de rust. Keer mijn ziel tot uw rusten weder. O, dat zou ik willen. Om te gaan rusten in de weldaden die de Heere mij geschonken heeft. En daarvan te genieten. En in de gevoelige omgang met de Heere meer en meer hem te aanbidden en hem te kennen. Zo kan het liggen. En zo kunnen we denken. O, dat we de Heere dank zeggen en dat we het weten. Toen hoorde God. Hij is mijn liefde waardig. Jawel, maar dan? Waar komen we dan terecht, zegt de apostel Paulus. De apostel zegt, dan komt u in de verdrukking. De verdrukking? Maar wat bedoelt hij daar dan mee? Gemeente, dit woord in onze vertaling verdrukking geeft ongeveer hetzelfde weer als wat in het Griekse woord aanwezig is. Inderdaad het element van de druk. Er wordt een druk op je gelegd. Nee, niet zomaar. Maar zo'n druk als de druk waarmee bijvoorbeeld graan gedorst wordt. En waarmee koren geplet wordt. En de druk waarmee de druiven gekneed en geperst worden. Het is ongeveer als wat zelfs de Heere Jezus ooit beleed. Toen zijn diepe lijden aanstaande was. Toen hij het zei. Hoe word ik geperst? Jawel, dat is het. Hoe word ik geperst? De verdrukking, dat is het deel van allen die de Heere toebehoren. Ja, de apostel Paulus, hij weet er zelf ook van. Hij heeft ervan getuigd tot de gemeente van Antiochië. En hij heeft het gezegd, weet het toch, u die de Heere toebehoort. Wij moeten door veel verdrukkingen ingaan. We zullen wel ingaan, maar besef het toch, het is door veel verdrukkingen. En aan Timotheus, zijn geestelijke zoon, heeft de apostel ook al zo'n les gegeven. Allen die godzalig willen leven, die zullen vervolgd worden. En de apostel zelf, o gemeente, hij is er zelf het voorbeeld van. Hij heeft het in zijn tweede brief aan de gemeente van Korinthe nog eens netjes opgesomd. En je voelt de pijn die er naar voren komt als hij het zegt. Dat hij in de gevangenis gezeten heeft. En dat hij in doodsgevaar geweest is. En dat hij van de Joden 40-1 slagen ontvangen heeft. 5 keer. En dat hij 3 maal met roeden is gegeesteld. En dat hij is gestenigd. En dat hij schipbreuk heeft geleden. En dat hij in de gevangenis heeft gezeten. En dat hij in de diepte heeft doorgebracht. En dat hij duizenden en duizenden mijlen te voet heeft afgelegd. In dienst van zijn zender. En dat hij geleden heeft. De koude des nachts. En de hitte des daags. Ja, hij wist ervan. En in de ogen van de Joden en van de heidenen. Hij zegt, we zijn geworden als uitvaagsel van de wereld. En als aller afschrapsel. Verdrukking. Ja, daar wist hij van. En dat kan uiterlijke verdrukking zijn. Ja, zeker wel. En ik heb het u zojuist gezegd van de apostel. Het was in die tijd, en de apostel zelf is er ook achter gekomen. Denk maar eens aan de namen van die vreselijke keizers van Rome. Octavianus. En Nero, wat hebben ze de gemeente in Rome en omstreken vervolgd? Verdrukking. Uitwendige verdrukking. Jawel, dat kan nog, dat kan. Onbegrip van je omgeving, ja dat kan. Schouder ophalen van je familie. Tegenstand in je gezin. Ja, dat kan allemaal. Zodat je je een eenzame voelt. Verdrukking. Maar dieper ingrijpend is de inwendige verdrukking. Mag ik gemeente nog eens herinneren aan de apostel Paulus, want daar wist hij ook van. Hij zegt het in het hoofdstuk wat volgt op dat 11e in de 2e Korinthebrief. Dan heeft hij het over een doorn in zijn vlees. En dan heeft hij het over een engel van de Satan die je met vuisten slaat. En dat is wellicht een inwendige verdrukking geweest. Misschien ook wel samengegaan met een uitwendige. Maar hij voelde het van binnen en hij kromp ineen van de pijn. Wie was het? Jawel. Die engel des Satans die je met vuisten sloeg. De boze. En geliefden, de boze heeft het altijd op je zwakke en op je meest gevoelige plekken voorzien. Waar je zenuwen open liggen en waar er maar een kleine aanraking hoeft te zijn of je voelt het. Daar heeft hij het op voorzien. Gods werk wil hij verdacht maken. En niet alleen wil hij de muren van je gebouw, van je levensgebouw, omvertrekken. Maar zelfs de fundamenten wil hij ondergraven. O, die bestrijdingen en die verdrukkingen. Ze kunnen er wel op lijken alsof ik bestookt word van alle kanten. En het lijkt wel een overmachtig offensief dat van alle kanten op me aankomt. Waar ik niet tegen opgewassen ben. Want ik ben zwak van moed en klein van krachten. En ik red het niet. En ik begrijp David als hij op enige dag zegt, nu zal ik nog een van deze dagen in de handen van Saul omkomen. Kent u het boekje van Samuel, van Simon Omius? Hij leefde ongeveer in het jaar 1600. Deze predikant schreef een boekje over Satans vuistslagen. En deze Omius heeft het geschreven om de kinderen des Heren die er het voorwerp van waren te bemoedigen en ze te onderwijzen, zodat ze het zouden kunnen onderscheiden en zodat ze niet ten onder zouden gaan, en opdat ze zouden weten dat hun toch niets vreemds overkomt. De Heere staat het dus kennelijk toe dat de zijnen verdrukt worden en dat ze vervolgd worden en dat ze bestookt worden. Was dat ook niet de weg van de Heere Jezus zelf? Toen hij begon aan zijn aardse opdracht, toen werd hij eerst in de woestijn. Was het die boze, die Satan, die diabolus, die hem meervoudig ging verzoeken, die hem kwelde door de verzoekingen heen. En zo blijkt het, geliefden, en besef het. De dienstknecht is niet meerder dan zijn Heer. De Heere Jezus zegt, ze hebben mij gehaat. Ze zullen ook u haten. En wat resteert er dan? Ik kan er nu niet langer meer op ingaan, want de volgende dingen in mijn tekst vragen de aandacht, maar het is in deze weg, gemeente, wat resteert er dan? O, dan resteert er dat aangrijpende gebed. Dat de catechismus ons in de mond legt. Zondag 52. Dewijl wij al zo van onszelf zo zwak zijn. Dat wij niet één ogenblik zouden kunnen bestaan. En daartoe onze doodsvijanden, de duivel. Ja, en de wereld, die ook. En mijn eigen boze vlees niet ophouden mij aan te vechten. En dan het gebed. O Heere, wil mij toch staande houden en sterken door de kracht van uw Heilige Geest. Opdat ik in deze geestelijke strijd niet telkens onderlig, maar dat ik sterke tegenstand mag doen, Heere. Het gebed. O, dat lijkt een zwakke activiteit. Maar het is het erbij roepen van de sterke. Want in de hemel is een held voorhanden, de held van Israël, de held van Sion. En hij ziet op zijn erfenis neer en hij weet ervan. De verdrukking. Maar nu gaat het verder. Want nu lezen we, en dat is het tweede, dat de verdrukking lijdzaamheid werkt. Ze zit volgens de apostel onlosmakelijk aan de verdrukking en aan het roemen in de verdrukking vast. Jawel, verdrukking zal er zijn. En, oh jawel, de mate waarin dat kan bij de een en de ander ook best verschillen. En daar kunnen ook wel omstandigheden zijn die daarin gedeeltelijke verklaring van zijn. Maar de vraag is toch, gemeente, hebt u inmiddels uw eigen leven ernaast gelegd? Dat zouden we toch doen? De vruchten, het zijn toch tegelijkertijd de kenmerken. Legt u uw leven ernaast. Is de vijand van Christus, is het ook uw vijand? Of hebt u hem nog steeds te vriend gehouden? En laat u en laten jullie hem toe. Zomaar gewillig toe. En dan bestookt hij je niet. Nee, dan bestookt hij je niet. Nee, dan is hij heel vriendelijk en dan is hij fluweel zacht. En dan wil hij je opbouwen. En dan gaat het allemaal goed. Is hij uw vijand? Maar nu zegt de apostel, de verdrukking, die werkt lijdzaamheid. En nu is dat een woord dat uit onze taalschat inmiddels bijna verdwenen is. Lijdzaamheid, verwar het niet, gemeente, met lijdelijkheid, met berusting. Dat is het niet, dat is een heel ander woord. Nee, lijdzaamheid betekent eerder, het is bijna het tegendeel, het is volharding. Ja, volhardende verdraagzaamheid, volgzaamheid. Volhardende volgzaamheid, dat is het. De verdrukking die volgzaamheid werkt. U zegt, dat komt mij toch wat vreemd voor. Verdrukking? Nou, dat levert bij mij heel wat anders op. Jongens en meisjes, Zo is het toch, hè? Dat levert bij ons in eerste instantie heel wat anders op: verdrukking. Wel, dan kom je toch in opstand en dan verzet je je toch. Dan komt er toch boosheid en wraakzucht en vergelding. Of misschien ook wel, ja, en dat kan ook, neerslachtigheid en ingezonkenheid. Ja, dat kan ook. Is het niet het voorbeeld van Job? Job, een van de leiders uit het Oude Testament, met een lange ei dan. Jawel, in eerste instantie zei hij: de Heere heeft gegeven en de Heere heeft genomen en de naam des Heeren zij geprezen. Maar toen, een ogenblik later, toen vervloekte hij zijn geboortedag. En nog een paar weken later, toen zijn vrienden het te bar maakten, toen ging hij zelfs de Heere ter verantwoording roepen. En toch, de verdrukking werkt de lijdzaamheid. Gemeente, wat is de bedoeling? Laat ik u deze vraag stellen. En hebt u er antwoord op? Wat is de bedoeling dat de Heere zijn kinderen in de verdrukking brengt? En dat hij het toestaat dat ook de boze, zoals het bij Job ook, dat de boze hem bestookt. Wat bedoelt de Heere daarmee? Lijdzaamheid. Volharding. We lezen dat in de brief van Jacobus. Acht het voor grote vreugde, mijn broeders, wanneer ge in velerlei verzoekingen, wanneer ge in velerlei beproevingen en verdrukkingen valt, wetende dat de beproeving van uw geloof lijdzaamheid werkt, volharding, gewillige volgzaamheid, onderworpenheid. U zegt: maar waarom gebruikt dan de Heere dan eigenlijk dat harde en dat pijnlijke middel? De Heere kan toch ook wel andere instrumenten gebruiken om mij hem te doen volgen. Waarom dan dit middel? Het doet zoveel pijn en ik kreun eronder. Ik denk, gemeente, dat ik hier twee antwoorden op moet geven. De eerste is: God is God. Ja, dat lijkt makkelijk gezegd. Maar het is niet gemakkelijk om het te erkennen. God is God. Hij is de heilige. Hij is de soevereine. Hij bepaalt wat de weg van zijn kinderen is. En waar hij ze brengt, daar hebben zij niets over te zeggen. Dat bepaalt hij. Hoe deed de Heer het met het volk Israël? Oh, toen hij ze uit Egypte ging uitvoeren, ze hadden in ruim een week hadden ze in Kanaan kunnen zijn. Maar de Heer zegt: nee, niet hierheen, maar daarheen, de weg van de zee. En dan brengt hij ze al in nood. En dan brengt hij ze al in verdrukking. Want dan staan ze met hun voeten in het zand van de zee. En achter hen komen de Egyptenaren aan. En aan weerszijden zijn de bergen. En dan kunnen ze geen kant meer op. God leidt zijn heiligen wonderbaar. Altijd heel anders dan ik het zou denken en dan ik het zou willen. Uw weg is in de zee. En uw pad in grote wateren. En uw voetstappen worden niet gekend, maar zo leidt hij zijn volk door de hand van Mozes en Aaron. Dat is de eerste verklaring. God is God. Zijn wegen zijn veel hoger dan de onze en zijn gedachten zoveel beter. Maar er is nog een tweede reden. En dat is tot uw en mijn schande. Want het is ook vanwege ons. Omdat het, geliefden, zo nodig is. Want de weg achter de Heere Jezus aan, dat is een kruisweg. Dat is een weg naar beneden. Dat is niet een weg omhoog. Dat is niet, zegt Luther, de weg van de heerlijkheid. Maar het is de kruisweg. De Via Crucis. Die weg. En die niemand achter mij wil komen, zegt de Heere Jezus, die nemen zijn kruis op en die volgen mij. Maar de rijke jongeling bedankte ervoor, want hij wilde het zijne niet kwijt. Hij wilde niet naar beneden. Maar zo leert de Heere dat ik mijn vlees ga kruisigen. En dat ik gelijkvormig word aan hem. Waarom het moet? Philpott, u kent hem waarschijnlijk zeker wel van naam, een prediker uit de 19e eeuw uit Engeland. Philpott zei: gebeurt dat ook niet met een rund dat voor de ploeg gespannen moet worden? En gebeurt het ook niet met een paard dat lasten en jukken moet gaan dragen. Wel, dan moeten ze getemd worden, zegt Philpot. En zo is het met het volk des Heren. Ze moeten getemd worden om in de weg des Heren te gaan. En daar is kennelijk de verdrukking voor nodig. Dat is tegen hun wil onder een juk in een gareel gebracht te worden. Omdat het moet. En zo brengt de verdrukking leidzaamheid, volharding, volgzaamheid mee. Zie ik dat altijd? Ach, nee, dat zie ik niet altijd. En daarom is er de strijd, en daarom is er de duisternis, en daarom is er de tegenkanting, en daarom vraag ik het. Heren, maar waarom toch? Waarom toch zo? Asaf in Psalm 77, die zag het ook niet. Hij kon geen kant meer op. Hij was benauwd van alle zijden. Maar hij riep de Heere aan. Mijn stem is tot God en ik roep. Mijn stem is tot God en hij zal het oor tot mij neigen. Ten dagen mijner benauwdheid zocht ik de Heere. Ik liet niet af. Ik dacht aan mijn snarenspel. In de nacht overlegde ik in mijn hart. Zal de Heere in eeuwigheid verstoten? Ja, zover kunnen de gedachten van een mens gaan. Is het dan allemaal niet waar? Zal de Heere dan in eeuwigheid verstoten en voortaan niet meer goedgunstig zijn? Houdt zijn goede tierenheid op? En toch niet. Want Asaf, hij mag het leren. In die weg waarin de verdrukking leidzaamheid werkt. O God, toen ging hem het licht op. O God, uw weg is in het heiligdom. En dan gaat hij de Heere aanbidden. Dan gaat hij hem aanbidden in de verdrukking. Wie is een groot God gelijk gij? En dan? Dan kan de Heere geen kwaad meer doen. Dan volg ik. Zonder vragen? Ach, dikwijls met veel vragen. Maar de Heere schenkt leidzaamheid. Volharding. En zo gaan we verder. Want dan is er nog een andere schakel aan die ketting. En de leidzaamheid werkt bevinding. Oh, wat een prachtig woord. Bevinding. We kennen dat woord wel. Bevinding. U wilt van mij dat ik bevindelijk preek en ik wil niet anders. En ik heb een beetje de indruk daarop dat ik daar op dit moment mee bezig ben. Bevinding. Het heeft zo zijn eigen plaats en het is een woord waar we nogal wat onder vatten. Wat is het, bevinding? Als ik het aan u zou vragen of aan de kattengezanten, dan zou er best een antwoord komen. Bevinding. Is dat niet de verborgen omgang met de Heere? Is dat niet de ondervinding van het werk van Gods geest in de harten? Is het niet de oefening van het waarachtig geloof? Is het ook niet de weg van de ware bekering? Bevinding. De geloofservaring. De leidzaamheid werkt bevinding. En toch gemeente, moeten we dat hier toch een beetje anders zien. Oh, het is wel bevindelijk, maar toch, het woord dat hier staat heeft eigenlijk een hele eigen inhoud. Bevinding hier, het zou ook vertaald kunnen worden met beproefdheid. In de weg van verdrukking en volharding werkt de Heere beproefdheid. De Heere werkt erop aan dat de dingen beproefd worden. Dat het getoetst wordt. U zegt wie en wat? Wat moet er dan beproefd worden? Ik noem u twee elementen. Ikzelf moet beproefd worden. Maar, o wonder, de Heere laat zich ook beproeven. Ik zal proberen om het u uit te leggen. De verdrukking werkt de leidzaamheid. En de leidzaamheid werkt de beproefdheid. In de beproeving van mezelf en in de beproeving, in het zich laten beproeven door de Heere. Allereerst mezelf. Als het goed is, weet u daarvan. Want de vorige week was immers de week van de waarachtige zelfbeproeving. Van het jezelf stellen voor de spiegel van het woord van God. Met het gebed, Heere, doorgrond en ken mij. En zie of er in mij een schadelijke weg is. En leid mij op de eeuwige weg. De beproefdheid De Heere wil dat we onszelf beproeven, gemeente. En dat stopt niet met de week van voorbereiding. Dat stopt ook niet voor de avondmaalgangers. Met de avondmaalstafel. Nee, dat gaat verder. Heere, beproef mijn weg. En zie of ik geen schadelijke weg ga. De beproefdheid. Wel, dan kom ik erachter wie ik ben. Als ik mezelf ga beproeven. Dan ga ik iets verstaan van de weerstanden van mijn hart. En van de opstand en de weerspannigheid die er van nature in mijn hart en leven aanwezig is. En van mijn onbekwaamheid tot het goede. En van mijn machteloosheid om de boze te bestrijden. Zo was het immers ook in het leven van Asaf. Asaf heeft zichzelf ook moeten beproeven. En wat was het resultaat van die beproeving? Toen mijn hart opgezwollen was. En ik in mijn nieren geprikkeld werd. Waar kwam die toen achter? Toen was ik onvernuftig. En ik was een groot beest bij u. Asaf, toen die verdrukt werd. Toen die in de benauwdheid kwam. En toen heeft de Heer het hem in die weg laten zien wie hij nou werkelijk in zichzelf was. Onvernuftig en een groot beest. Wel nu. Zo werkt de Heer om mij aan de grond te krijgen en om mij telkens aan de grond te houden. Geliefde gemeente, geliefde christenen, u die in deze dingen ook staande wilt blijven en wie er begeerte is om in deze weg geleid te worden. Dit is de weg waarin de Heer uw leven oefent, in de beproefdheid, in de toetstijd zou ik bijna zeggen, om ons leven telkens en telkens te beproeven en opdat we het zelf ook zien wie we voor de Heere zijn. Maar dan ook dat andere. De leidzaamheid werkt bevinding, werkt beproefdheid. Niet alleen wie ik ben, maar de Heere laat zich beproeven, gemeente. En ik denk dat dat de spits hier van dit woord is. De Heere laat zich beproeven wie Hij is. En wie hij voor de zijnen is. En wie hij in zijn woord is. De Heere wil het laten beproeven. Als de Heere in zijn woord zegt, ik ben een God, genadig en barmhartig. Dan zegt de Heere, beproef mij dan maar. Zie dan maar of ik het wel of niet ben. En zeg het dan maar. Ben ik dan niet die God die mij in mijn woord geopenbaard hebt. Als een God van langmoedigheid. En een God van weldadigheid. En een God van trouw en een God van genade. O, uw weg valt wel niet mee. En het is ook niet uw eigen weg, maar het is mijn weg. En zo is het uw weg, maar beproef mij nu maar. Beproef mij nu maar. En zie nu maar of tegenover uw schuld en uw zonde ik desondanks toch niet een genadig God ben. En tegenover al uw weerstanden en tegenover al uw onmacht of ik niet die God ben die mezelf aan u wegschenkt. Ben ik dan niet die God die zich in zijn woord geopenbaard heeft? Ben ik dan niet dezelfde? De beproefdheid. De Heere wil zich in het leven van zijn kinderen geliefden laten beproeven. Waarom? Opdat ze hem zouden kennen in zijn deugden. En opdat ze hem zouden gaan aanbidden in zijn deugden. Opdat ze het zouden zeggen, ja Heere, zoals u zich geopenbaard hebt. En zoals u in uw woord uzelf tekent. Zo'n God bent u. Een God vol van genade en ontferming. Die niet doet naar al mijn zonden, maar die in de toorn nog aan ontferming gedenkt. En zo doet de Heer het. Zo heeft hij het Asaf ook gedaan. Toen hij hem in het heiligdom inbracht. En toen mocht hij het weten. Ja, toen mocht hij het weten. Wie de Heer is. En wat het werk van de Heer in zijn leven was. Heer, ja toen wist hij het. Gij hebt mijn rechterhand gevat en gij zult mij leiden door uw raad. De Heere laat zich beproeven in de weg van verdrukking, in de weg van volharding, in de weg van bevinding. En dan buig ik mijn hoofd en dan zeg ik het Heere, het was toch goed. Het was toch goed. Ik dank u Heere dat gij toornig op mij geweest zijt, maar uw toorn is afgekeerd. En gij troost mij. En nu het vierde. Want daarbij blijft het niet. Nee, nu gaat het verder. En de bevinding deze beproefdheid, via de verdrukking, via de volharding, via de bevinding, dit werkt hoop. Ja, dat werkt hoop in deze weg. Ik ben het wel met u eens als u zegt, ik zou liever die hoop aan het begin hebben, voor de verdrukking. Dan kan ik de verdrukking beter aan. Maar dit is de weg van de Heere. Zo doet Hij het. Zo doet Hij het. Zo gaat Hij hoop geven in deze weg. Was het ook niet de weg van de dichter van Psalm 42? Zijn tranen waren hem tot spijze dag en nacht. Omdat ze de ganse dag tot hem zeggen, waar is uw God? Je hebt geen heil bij God. Gooi het maar weg. Ontknoop de banden meer. Maar doe het maar weg. Wil je niet liever een gerust leven hebben? Laat het toch alles achter je, want het zal je geen heil brengen. De afgrond riep tot de afgrond bij het gedruis van alle watergoten. Alle golven en baren gingen over de dichter heen. Maar in die weg leert hij het. Wat leert hij? Om op God te hopen. Wat buigt ge u neder, o mijn ziel? En wat zijt ge onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal hem nog loven. Hij is de menigvuldige verlossing mijns aangezicht. En dan durft hij het te zeggen. En mijn God, ook al hebben ze hem bestookt en ook al hebben ze tegen hem gezegd, waar is je God? Hij is in geen velden of wegen te zien, anders zou hij je niet in zulke diepe diepte laten. Maar toch, dan gaat hij op God hopen, dan pakt hij zichzelf vast en dan zegt hij nochtans, nochtans, hoop op God, want ik zal hem nog loven. Hij is de verlosser van mijn aangezicht en mijn God. En zo, geliefden, zo leert de Heere hoop oefenen. Waarop richt zich de hoop? Op wie God is. En op wat Hij doet. En wat Hij zijn wil. En dat zijn belofte getrouw en waarachtig is. Die beloften Gods. Die gewisse beloften Gods. Die ook vanmorgen uitdrukking ontvangen hebben in de heilige dis. Dan mag je weer nieuwe hoop hebben. En dan mag je het weer verstaan. Als Hij het aan je ziel verklaart. Ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Ik voor u. En wanneer de Heere er zo zicht op geeft, door de verdrukking heen, maar nochtans in de volharding en in de beproefdheid van wie God is, ja, dan krijg ik hoop. Hoop voor nu, maar ook voor de toekomst. Dan zeg ik het met de apostel Paulus, die mij uit zo grote nood verlost heeft. Of niet soms? Ja, toch? Die ons uit zo grote nood verlost heeft. Het is misschien al lang geleden. En nog verlost. Op welke wij hopen dat Hij ons ook verlossen zal. Want deze God is onze God. Hij zal zijn werk niet laten varen. Maar Hij zal doen alles. Werkelijk alles wat Hem behaagt. Want Hij is God. En dan zegt Paulus erachter. En die hoop, deze hoop, die beschaamt niet. Want deze hoop heeft grond. Ze staat op recht en waarheid pal. Als op onwrikbare steunpilaren. Deze hoop, ze wordt door God geschonken. Ze wordt door de Heere onderhouden. En door zijn kracht mag ik ze beoefenen. O, dat wil niet zeggen dat ik niet bestreden word. En dat er geen verdachtmakingen zijn. Maar toch, die hoop, die beschaamt niet. En dan het vijfde. Ook het vijfde vers. Die hoop beschaamt niet. Hoe komt het toch? En dat is de vijfde schakel. En het zit er helemaal aan vast. Omdat de liefde Gods in onze harten is uitgestort door de Heilige Geest die ons is gegeven. De liefde Gods die in mijn hart wordt uitgestort. Welke liefde is dat? Is dat mijn liefde tot God? O, die mag er zijn. En die zal er zijn. Maar dat is niet de liefde die in mijn hart wordt uitgestort. Wat in mijn hart wordt uitgestort, dat komt van de andere kant. Dat is, o wonder, hoe is het mogelijk? Dat is voor mij een krachteloze, een goddeloze, een vijand, een zondaar. Dat is de liefde die bij God vandaan komt. Zijn liefde voor mij. O geliefden, dat is onpeilbaar. Dat is onbevattelijk. Dat is onbegrijpelijk. Daar kan een mens alleen maar voor wegzinken. En zich verwonderen. Heere, uw liefde. Uw liefde voor mij. Die geheel eenzijdige liefde. Die eeuwige liefde. Die vaste liefde. Die onpeilbare liefde. Ja, zegt de Heere. Maar het is de liefde die ik in mijn Zoon geopenbaard heb. Want Hij is mijn eerste geliefde. Hij is mijn geliefde. Maar nou allen die Hem hebben leren lief krijgen. Die niet buiten Hem kunnen blijven. Die het tot Hem zeggen. Gij zijt de schoonste van de mensenkinderen. Beminnelijk vorst. Uw schoonheid hoog te loven. Gaat al het schoon der mensen ver te boven. Dan zegt de Heere. Als u mijn Zoon lief hebt. Dan heb ik u lief. Want dat kan niet anders. Mijn Zoon is mijn geliefde. En wie mijn ziel een welbehagen heeft. Dan stort ik mijn liefde in uw hart uit. En gemeente, wat is dat voor een liefde? Dat is eeuwige liefde. Wij zeggen, God is liefde. Jawel. Maar dat is niet de liefde die pas begint als ik Hem zoek. En dat is niet de liefde wanneer ik het in mijn hart krijg om de Heere nodig te hebben. En dat is niet een liefde, gemeente, die de Heere pas voor mij heeft. Die pas ontstaat wanneer ik Hem zoeken ga en mijn zonde ga afzweren. En dat is ook niet de liefde die dan pas ontstaat wanneer ik Hem mag zien, de Heere Jezus Christus, en in Hem mijn zaligheid en mijn zaligmaker. Maar deze liefde, dat is de liefde die aan alles vooraf gaat. Dat is die liefde waarmee de Heere van eeuwigheid al in zijn hart rondging. Die liefde die Hij geopenbaard heeft aan zijn Zoon. Die liefde die Hem gedreven heeft om te vragen wie zal borg zijn. Die liefde die de goddelijke Zoon gedreven heeft om het te zeggen en ik zal het doen. Ik zal gaan, o mijn Vader, ik kom om uw wil te doen. Dat is die liefde. Dat is eeuwige liefde. En daarom, als de Heere die liefde in het hart uitstort, dan zegt Hij, ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. Daarom, daar is het uit verklaard. Daarom heb ik u lief gehad. En daarom heb ik getrokken met goedertierenheid. En dat woord goedertierenheid, dat zegt iets van de vastheid en van de gegrondheid. Want het staat op recht en waarheid, Paul. Het is gegrond in een eeuwige, duurzame, goddelijke verbond. Dat verbond waar de drie-enige God garant voor staat. Uitgestort. Uitgestort. Niet zomaar een druppel, maar gegeven uit de volle heilsfontein die geopenbaard is in de Heere Jezus Christus. Hij schenkt het. En nu het wonder, geliefden. Als we nu het vijfde vers lezen. En de hoop beschaamt niet, omdat de liefde Gods in onze harten is uitgestort door de Heilige Geest die ons is gegeven. Dan is dit de laatste schakel die weer aan de eerste vastzit. Begrijpt u het? Dan is het een ononderbroken ketting. Dan zit er geen breuk in. Maar dan geeft de Heere de voortdurende beoefening van deze dingen. Daar staat Hij zelf garant voor. En als dit nou waar is, als dit de vijfde schakel is, de liefde Gods die in mijn hart is uitgestort door de Heilige Geest die mij is gegeven, dan zit Hij aan de eerste vast. En dan gaan we het begrijpen. En dan komt er plaats voor. En dan zal het ook waar zijn. Dan kan ik roemen in de verdrukking. Dat was toch de eerste? De eerste schakel. Dan kan ik roemen in de verdrukking. Want dan zeg ik, gij Satan, gij boze, wijk, ga naar een ander toe. Mijn Heere Jezus, Hij staat voor mij garant. En dan mag ik het zeggen, ik ben verzekerd dat niets, niets mij zal kunnen scheiden van de liefde Gods. Welke is in Christus Jezus, mijn Heere. Ja, dan kan ik in de verdrukking, nochtans, roemen in mijn God. Dan zingen Paulus en Silas in de gevangenis van Filippi goden lofzangen. En dan zing ik met ze mee. Dan zing ik het. Ik zal zijn lof zelfs in de nacht zingen daar ik hem verwacht. Gemeente, dit zijn de vruchten. En zijn tegelijkertijd de kenmerken. Zijn deze zaken uw deel? Kent u iets van de beoefening van dit? Nee, de verdrukking. Ik zoek het echt niet op. En niemand zoekt het op. Alle kastijding, als die tegenwoordig is, die schijnt geen zaak van vreugde, maar van droefheid te zijn. Maar wie erdoor geoefend wordt, die ontvangt een heilzame, een heerlijke vrucht der gerechtigheid. En het is een vijfvoudige vrucht. Het is een roemen in de verdrukking. Het is een volharding. Het is een beproefdheid. Het is de oefening van de hoop. En het is het ontvangen van de liefde Gods door de Heilige Geest die in mijn hart is uitgestort. En dan weet ik het. Ja, dan mag ik het weten. Die Geest getuigt met onze geest. Nochtans, wat er tegenin komt. Die Geest getuigt met onze geest dat we kinderen Gods zijn. Dat is het getuigenis van de Geest van Christus, die een stempel zet op het werk van de drie-enige God. Maar geliefde gemeente, anderzijds, wie de Geest van Christus niet heeft, die komt hem niet toe. Die komt Christus niet toe. Die komt de verzoening niet toe. Die komt de behoudenis niet toe. Die komt de toekomst van Christus niet toe. En daarom, dit is het gewicht van de dingen. Laat het op uw hart liggen. Laat het vastgeklonken zijn aan uw hart. Onuitwisbaar ingegrift. Opdat u het zoeken zou. En u opdat u in deze oefening behouden zou worden. En u, die door genade weet wat het is. Verdrukking. Misschien ook wel roemen in de verdrukking. Volharding. Beproefdheid. Hoop en liefde. Ik mag het u zeggen. Wie volharden zal tot het einde. Ja, dat is een woord van Christus zelf. Wie volharden zal tot het einde. Niet in eigen kracht, maar in de kracht die hij verleent. Wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. Komt, maakt God met mij groot. Amen. Wij zoeken de Heere in ons dankgebed. U geeft veel reden, Heere, om uw naam ootmoedig te danken. Voor de waarheid van dit woord. Voor de troost die u zelfs in verdrukking geeft. En de roem die u legt op het hart van degene die u daar brengt. Uw naam ter ere en tot zaligheid. Als een wonder en een vrucht van uw eigen werk, Heere. Daar u degene bent van wie het geschreven staat. God is liefde. En het is misschien wel het diepste woord van heel de schrift. God is liefde. Liefde tot uzelf. Liefde tot uw zoon. Liefde tot allen die bij uw zoon behoren. Het is ons Heere vanmiddag als een toetssteen, als een maatstaf aan ons hart en naast ons leven gelegd. Geef dat we zo geluisterd hebben zoals we moesten luisteren. Dat kan heel onderscheiden liggen voor de een en voor de ander. En dat weet u. Heren, wij bidden om het toepassende werk van uw genade. Om de bediening van uw Heilige Geest. Die onze woorden gering, Heren, want het zijn zulke diepe dingen. Onze woorden wilt leggen in ons hart. Laten het uw woorden zijn die met ons meegaan. Tot aansporing, tot opbeuring, tot vertroosting, tot vermaning, tot ontdekking, tot overtuiging. U weet het, Heren. We danken u voor wat u ons gaf. In dit uur van nabetrachting op het heilig avondmaal. Hoewel de dis als zodanig niet zoveel keren in de preek zelf genoemd is. Maar het ligt er heel dichtbij. Want dit zijn de dingen, Heren, die als vrucht van uw werk. Gekend. En bemediteerd mogen worden. En waarvan u, o Heren. De auteur bent, u, o Heilige Geest. Ootmoedig dank. Zegen ons. Ga met ons mee in deze aanstaande week. Breng ons midden in de week nog samen. In de diensten van onze biddag. Wilt u dan zelf ook ons nabij zijn. Verhoor ons uit genade. Om Jezus wil. Amen. Wij zingen nu het slot van Psalm 34, namelijk het 11e vers. De Heere verlost en spaart. Verheft uw harten biddend tot God, ontvangt zijn zegen en gaat heen in vrede. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.